Daarna zal u worden voorgelezen uit Leviticus 24, de versen 10 tot en met 23. Dus de schriftlezing voor deze middag nadat...
En er ging de zoon een Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk den naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij legden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng den vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enige vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Eenderlei recht zult gij hebben, zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Want ik ben de Heere, uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij den vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had.
Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze zondag tot ons komt vanuit zondag 36. Zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat wil het derde gebod? Antwoord: dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Antwoord: ja, gewis, want er is geen grotere zonde, noch die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Het amen. Gemeente, er is iets verschrikkelijks gebeurd in het legerkamp van Israël. In een ruzie die ontstaan is tussen een half Egyptische man en een Israëliet, zijn de gemoederen zo erg verhit geraakt en is de ruzie zo hoog opgelopen dat op een bepaald moment die half Egyptische man de naam van de Heere in de mond genomen heeft en de naam van God heel nadrukkelijk en heel bewust gelasterd heeft. Heel veel mensen hebben het gehoord. En als dat gebeurt, valt iedereen stil. Want dat hebben ze nog nooit gehoord. Een man die de naam van de Heere in de mond neemt en die naam lastert, vloekt. En ze brengen die man, want dat beseffen ze wel, ze brengen die man direct naar de rechters. Maar de rechters van het volk, ze weten ook niet wat ze met die man aan moeten. En ze wenden zich tot Mozes, de leider van het volk. Mozes, wat moet er gebeuren met deze man? Mozes schudt zijn hoofd, hij weet het ook niet. En Mozes vraagt aan de Heere wat er na deze verschrikkelijke zonde moet gebeuren. En dan maakt de Heere het bekend. Wat moet er gebeuren met deze man die de naam van God op zo'n verschrikkelijke manier misbruikt heeft? Die man moet buiten het legerkamp gebracht worden. Buiten het tentenkamp van Israël. En als hij daar is, dan moeten alle mensen die die vloek gehoord hebben hun hand leggen op het hoofd van deze vloeker. En daarmee geven ze aan, deze man is schuldig. En zijn schuld is op zijn hoofd. En vervolgens moeten al die mensen afstand van die man nemen en zware stenen pakken en naar die man toegooien. Deze man moet doodgestenigd worden. Als die straf, waar we met elkaar over gelezen hebben in Leviticus 24, als die straf vandaag nog steeds op precies dezelfde manier voltrokken wordt als dat die toen voltrokken werd. Gemeente, hoeveel mensen, ik vraag het ook aan mezelf, hoeveel mensen zouden er dan vanmiddag hier nog in de kerk zitten? Het is de genade, het is de langmoedigheid, het is het grote en taaie geduld van de Heere dat hij die straf nu niet meer zo laat toepassen. Maar het laat tegelijkertijd zien hoe ernstig de Heere het misbruik van zijn naam neemt. En daar willen we vanmiddag onder andere met elkaar over nadenken. We schrijven boven de preek de naam van God. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats op het misbruik van die naam. Dat is het eerste gedeelte van antwoord 99, waar ik lees dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met stilzwijgen en toezien aan zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. Het misbruik van die naam. In de tweede plaats letten we op het goede gebruik van die naam. Dat is het tweede stukje van antwoord 99. En in het kort, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij recht beleden, aangeroepen en geprezen wordt. Het goede gebruik van Gods naam. Ten slotte, in de derde plaats, het gewicht van Gods naam. Dat is vraag en antwoord 100. Is het dan zo grote zonde om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoornt die dat vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En dan is het antwoord ja. Dus het misbruik, het goede gebruik en het gewicht van Gods naam. We hebben in gedachte gemeente al enkele keren aan de voet van de Sinaï, de berg van de wetgeving, vertoeft. We hebben daar gezien hoe de Heere zijn wet gaf in majesteit en in heiligheid. Heel de berg beefde toen de Heere sprak. We hebben vervolgens gezien met welke woorden die wet begon. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En toen heeft de Heere daaraan toegevoegd dat er maar één God is en die God moet gediend worden. Het eerste gebod, ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod ging toen in op de vraag hoe God gediend moet worden. Niet door middel van beelden waarmee hij vereerd wordt, hoe hij dan ook afgebeeld zou worden. En dan vanmiddag is dat aan de orde van behandeling. In de derde plaats gaat het over de naam van God. Wanneer we daarover nadenken is het eigenlijk bijzonder, gemeente, dat de Heere ons zijn naam te kennen gegeven heeft. De Heere heeft zich willen bekendmaken. Dat is ook onverdiend. Dat is ook genade. God geeft zijn naam te kennen. En onder verschillende benamingen maakt hij iets duidelijk van wie hij is en van hoe hij is. Want dat weet u allemaal wel. De naam zegt in de Bijbel iets over je wezen. En dat geldt heel bijzonder voor Gods naam. Gods naam geeft uitdrukking aan wie hij is en aan hoe hij is. Nu heeft de Heere niet alleen zijn naam geopenbaard en te kennen gegeven, maar de Heere heeft ons ook allemaal een stem gegeven. Een stem waarmee we die naam kunnen gebruiken. En daar gaat het de Heere om. Maar een stem waarmee wij in onze zonde zijn naam ook zouden kunnen misbruiken. En daar waarschuwt het derde gebod ons indringend tegen. Onze eerste gedachte. Het misbruik van Gods naam. Hoe dan? Wat zegt onze catechismus daar op grond van de Bijbel over? Hoe kan Gods naam op een verkeerde manier gebruikt worden? Hoe kunnen wij met onze stem die naam misbruiken? De catechismus noemt 4 zonden. Kijkt u maar mee in het begin van antwoord 99. Daar lees ik over met vloeken of met valse eed of met onnodig zweren de naam van God lasteren of misbruiken. En met ons stilzwijgen en toezien ons aan zulke verschrikkelijke zonden deelachtig maken. Het gaat dus over vloeken, over een valse eed, over onnodig zweren en over stilzwijgen en toezien als er gevloekt wordt. 4 zonden. 2 van die zonden komen in de volgende zondag nog uitvoeriger aan de orde, want u weet wel dat zondag 37 helemaal gewijd is aan het zweren van de eed. Vandaar dat ik daar in deze preek niet uitvoerig op inga. Dat laten we rusten tot de volgende keer als de Heer ons dat geeft. Maar dan gaat het vanmiddag, als het over het misbruik van de naam van de Heere gaat, dus wel over het vloeken, dat allereerst. Wat is dat eigenlijk? Vloeken, want dat verbiedt God om te beginnen heel duidelijk. Ja, wat is vloeken eigenlijk? Een gebed uit de hel. Als we de allerergste vloek bezien, en laten we er maar niet te diep bij nadenken, maar wanneer we de allerergste vloek bezien, dan is dat eigenlijk het gebed tot God gericht om onze eigen verdoemenis. Letterlijk vragen we daarom wanneer we vloeken. Smijtengeld, een van de oudere catechismusverklaarders, heeft dus gezegd: als er gevloekt wordt, dan opent de hel zich als het ware en dan springt er een vonk van de hel over naar de aarde. Dat is zo, gemeente. Vloeken is iets verschrikkelijks. Vragen om je eigen verdoemenis. Dat geldt voor de allerergste vloek. Maar dat geldt in een afgeleide zin ook voor die vloeken die wij bastaardvloeken noemen. Wanneer van de O's in de allerergste vloek A's of E's worden gemaakt. Dan hebben we ook een vloek, gemeente. Dan gebruiken we de naam van de Heere ook op een verkeerde manier, lasterend. En wanneer we de naam van de Heer Jezus zomaar gebruiken als een krachtterm, is dat ook een vloek. En wanneer die naam voor het gemak of om het iets onschuldiger te maken maar afgekort wordt tot de eerste lettergreep, dan hebben we nog steeds een vloek. Wat is de duivel en wat is ook ons eigen zondige hart vindingrijk in het bedenken van allerlei vloeken. Nu zegt onze catechismus dat we op twee verschillende manieren kunnen vloeken. Wij kunnen met de vloeken, zegt antwoord 99, Gods naam lasteren. Daarmee wordt bedoeld in blinde woede en in opstand tegen God hem als het ware uitdagen, met gebalde vuisten naar de hemel staan en dan Gods naam vloeken. Verschrikkelijk, gemeente, als we de naam van de Heere zo gebruiken, in opstand tegen Gods naam misbruiken en hem als het ware uitdagen en uiting geven aan onze woede tegenover hem. En wat een wonder dat voor ons dan de stenen nog niet opgenomen zijn als we zo gevloekt hebben. Maar de catechisme spreekt niet alleen over lasteren, ze spreekt ook over de naam van God misbruiken. Dat is op zich niet minder erg, maar dat is wel iets anders. Dat is bijvoorbeeld de naam van God gebruiken als een stopwoord, zoals mensen dat soms ook doen. En wanneer je hen er dan op aanspreekt, dan kunnen ze je heel verbaasd aankijken en zeggen: vloeken, maar ik vloekte niet. Het was alleen maar een stopwoord. Maar als ik Gods naam of de naam van Jezus gebruik als een stopwoord, dan is het ook een vloek. Andere voorbeelden van vloeken: wanneer ik zonder eerbied de naam van God gebruik. Wat kunnen we dat ook makkelijk doen? In allerlei uitdrukkingen. Een uitdrukking die we ook in een heel goede zin kunnen gebruiken, maar de uitdrukking God dank. Dat is een woord wat we ook gedachteloos en soms oneerbiedig kunnen gebruiken. Gemeente, dan is het in de oren van de Heere ook een vloek. Of God weet het. Ijdel gebruiken van de naam van de Heere. Vloeken in afgeleide zin. U kunt daarbij ook denken aan het gedachteloos. Misschien nog wel eerbiedig, maar toch gedachteloos gebruiken van de naam van de Heere. Dat is een zonde die ons allemaal bedreigt wanneer we bekend zijn met de Bijbel. Dat is een zonde die ook een dominee natuurlijk heel wat keren bedreigt. De naam van de Heere gedachteloos in de mond nemen. Zomaar zonder erbij na te denken zeggen: als de Heere het wil en we leven. Daar heeft de Heere zijn naam ook niet voor gegeven. Dat we het als een soort vrome zin bij iedere gelegenheid gebruiken zonder dat we daarbij nadenken. De Heere geeft zijn naam als een kostbare schat en hij wil dat we die naam op de goede manier gebruiken. Nog één voorbeeld van het misbruiken van de naam van de Heere. Dat kunnen we zelfs doen in ons gebed, gemeente. Wanneer we bijvoorbeeld moeten voorgaan in een gebed en de naam van de Heere gebruiken als een woord dat om de andere zin valt en waarbij we even nadenken over wat we nu weer moeten gaan zeggen. Dan kunnen we zelfs in het gebed de naam van God nog op een verkeerde manier gebruiken. Als een soort denkpauze. U voelt wel aan, dan is het beter om maar even stil te zijn. Laat de mensen dan maar denken wat ze ervan denken. En laten ze maar denken dat u het even niet meer wist of dat ik het even niet meer wist. Maar dat is beter dan de naam van de Heere te gaan gebruiken als een soort stopwoord in het gebed om even na te denken. Allerlei voorbeelden van het vloeken, of dat nou rechtstreeks is, of dat nou op een lasterende manier is, of dat dat is in de vorm van een bepaald misbruik. Dat is de eerste zonde waar de Heere indringend tegen waarschuwt, omdat die zonde hem vertoornt. We hebben dat in de inleiding van de preek ook gehoord. De Heere eist daarvoor de doodstraf. Die man die de naam van de Heere lasterde in het legerkamp, hij moest gestenigd worden. De Heere laat zijn naam niet straffeloos misbruiken. Ook al heeft hij met ons misschien nog wat meer geduld. Er is nog een tweede zonde waar onze catechismus tegen waarschuwt. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien aan zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Stilzwijgen en toezien. Die situatie, die herkent u misschien wel, die herkennen we misschien allemaal wel. Er wordt gevloekt op school, of op een of andere club of vereniging, of op uw werk, of in de winkel. En wat doet u dan? Wat doe jij dan? Zeg je er dan wat van? Nou, niet altijd, zegt iemand, want dat vind ik niet makkelijk. Nee, dat is ook niet makkelijk, gemeente. Een tweede zegt, nee, daar zeg ik maar niks van, want het zou ook nog wel eens veel erger kunnen worden. En als je er wat van zegt, dan kan het wel dat een ander er nog 3 vloeken overheen laat horen. Dat kan zo zijn. In sommige situaties is het inderdaad zo dat wanneer we iets gaan zeggen van het vloeken, dat eigenlijk te vergelijken is met wat de Bijbel noemt parelen voor de zwijnen gooien. Maar laten we vanmiddag eens eerlijk zijn, gemeente. Is dat soms ook niet een argument dat wij gebruiken om er maar onderuit te komen? Omdat we er liever niets van zeggen. En hoe komt dat eigenlijk, dat ik er niets van zeg? Zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat mijn vrees voor de mensen veel groter is dan mijn vrees voor de Heere? Veel meer mensenvrees dan godsvrees. En daarom zwijg ik. Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat de eer van de Heere me eigenlijk helemaal niet zo lief is? Ik las in de afgelopen week in een van de catechismusverklaringen het voorbeeld van een man met een grote knuppel die bezig is om een klein kind te slaan. Stelt u zich voor dat u het zou zien. Ieder mens zou daar toch tussen springen en die zou de arm van zo'n man, zo'n beul, beetgrijpen en hem van zijn verkeerde daden afbrengen. Want ons rechtvaardigheidsgevoel komt daartegen in opstand. Dat mag niet gebeuren. En dat is terecht. Dat is terecht wanneer we het voor zo'n kind zouden opnemen. Maar als Gods naam nou gelasterd en misbruikt wordt, is er dan datzelfde vuur? Is er dan diezelfde bewogenheid? Is er dan datzelfde rechtvaardigheidsgevoel? Het is niet recht dat de naam van de hoge, heilige God zo misbruikt wordt. En zeggen we er dan iets van? Iemand zegt, ja, ik heb er al vaak genoeg wat van gezegd. Dat kan ook, gemeente. Dat u er keer op keer iets van hebt gezegd, misschien wel op uw werk, of misschien wel tegen mensen uit je klas, en dat het gewoon doorging. Dan komt er inderdaad, hoe moeilijk dat ook is, dan komt er een moment waarop je moet gaan zwijgen, omdat de mensen wel weten. En zo is het. Maar we moeten ons altijd wel afvragen waarom we dan zwijgen. Is dat om onszelf wat in de luwte te brengen? Of is dat omdat we hebben geconstateerd, als ik er iets van zeg, wordt het alleen maar erger? U hebt gelijk, het is niet makkelijk. Het is echt moeilijk om er iets van te zeggen. En toch, de Heere vraagt het wel van ons. De Bijbel is daar eigenlijk heel duidelijk over. Ik lees in Leviticus 5, vers 1, waar het gaat over deze dingen, over het aanhoren van een vloek. als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft een stem van de vloek waarvan hij getuige is, hetzij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Dat betekent, dan rekent de Heere mij ook schuld aan. Dan sta ik ook schuldig aan dat gebod. Stilzwijgen en toezien is ook zonde. En daarom, we mogen aan het begin van iedere dag wel vragen aan de Heere. Heere, bewaart u me ervoor dat ik een vloek hoor? Dat mogen we allereerst wel vragen. Maar als ik het hoor, geeft u me dan ook de moed om er in alle eenvoud iets van te zeggen. Dan hoef je niet te gaan preken, dat kan soms maar met een enkel woord. Om er iets van te zeggen. Stilzwijgen en toezien, gemeente, dat kan ook nog op een andere manier. Wij kunnen ook in de letterlijke zin zitten stilzwijgen en toezien terwijl er gevloekt wordt achter de televisie. Als er een film te zien is waarin gevloekt wordt en die vloek misschien wel in ondertiteling verschijnt onder aan het beeldscherm. Dat is ook stilzwijgen en toezien, gemeente. En daar kunnen we wel wat aan doen. Kijk, wanneer er op je werk gevloekt wordt, steeds opnieuw gevloekt wordt, daar kun je niet zomaar van thuis blijven. Maar wanneer je het voor je ziet en de knop zit ernaast en je kan het uitzetten, dan kun je er wel wat aan doen. En dat vraagt de Heere dan ook van ons. Niet dat we op dat moment denken, nou ja, even kijken of er nog een vloek komt, want deze vloek heb ik al gehoord en het helpt nu voor die vloek toch niet meer dat ik hem uitzet. En als we van tevoren al weten, gemeente, dat er een vloek komt, dan zouden we dat ook niet moeten kijken. Is het niet een van de geboden die juist in films zo ontzaggelijk vaak overtreden wordt? En misschien dat we ons er nog proberen onderuit te werken door te zeggen, en in het Engels is die vloek helemaal niet zo erg als in de ondertiteling. In het Nederlands maakt men het altijd een stukje gekker. En het is wel een vloek. Het is echt een vloek. Stilzwijgen en toezien. Wat zegt de Heere daarvan? Wie dat doet, zal zijn ongerechtigheid dragen. En de allermakkelijkste situatie om er wat aan te doen is een knop indrukken. Uitzetten. Dat geldt, ik kijk de jonge mensen vanmiddag nog even aan, dat geldt ook voor muziek. Voor liedjes die je hoort en waarvan je weet dat erin gevloekt wordt. Als de naam van de Heere je lief is, luister je daar niet naar. Dan heb je daar echt geen smaak meer in. Echt niet. En als je er wel smaak in hebt, dan is de naam van de Heere je eigenlijk nog niet lief. Dan betekent dat nog dat je hetzelfde vloekende hart hebt waarmee je geboren bent. En daar moeten we van verlost worden. Maar daar moeten we ook mee breken met die zonde. Het misbruik van Gods naam, gemeente, onze eerste gedachte. Ik heb maar enkele dingen genoemd, ook vanuit de praktijk. In de tweede plaats, God vraagt in dit gebod niet alleen dat we zijn naam niet misbruiken, maar God vraagt ook dat we zijn naam op de goede manier wel gebruiken. Wat zegt de catechismus daarvan? Eigenlijk drie dingen in het tweede deel van antwoord 99. In het kort, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken. Dat staat voorop. Met vrees, met eerbied. Alle keren dat ik de naam van God gebruik, is het van groot belang, is het door God geboden, dat ik dat met vrezen en met eerbied doe. En hoe dan? Om dan op die manier zijn naam te belijden, aan te roepen en in woorden en werken te prijzen, zegt de catechismus. U hoort, dat zijn drie werkwoorden. Beleiden, aanroepen, prijzen. Laten we met dat middelste woord beginnen. Aanroepen, want daar begint het als het goed is ook mee. De Heere heeft zijn naam gegeven en de Heere heeft u en jou het kostbare geschenk van een stem gegeven. Allereerst met de bedoeling dat we zijn naam zouden aanroepen. Aanroepen in het gebed. Aanroepen vanuit de nood. Aanroepen ook vanuit de ruimte als de Heere die geeft. Dat ons leven een biddend leven zou zijn. En nu zegt de Bijbel ons ook dat dat van nature bij ons niet zo is. Dat is niet om onder het gebod uit te komen, dat klaagt ons juist des te meer aan, gemeente. Wij worden niet geboren met een biddend hart. Wij worden geboren met een vloekend hart. Ook al komen die vloeken er door Gods weerhoudende genade misschien niet uit. Maar wat er bij een ander uitkomt, dat zit er bij ons wel in van nature. We zijn niet beter. En daarom is het nodig dat de Heer ons staande houdt. Ik denk aan dat Bijbelse voorbeeld van Paulus. U weet, Paulus was vroeger een heel godsdienstig mens. Hij had zijn opleiding gehad, we zouden vandaag zeggen, aan de Theologische Universiteit van professor Gamaliel. Hij zat altijd met zijn neus in de heilige boeken. Hij was daar dag in dag uit mee bezig. En ongetwijfeld heeft Paulus ook de godsdienstige plichten van een Jood altijd nauwgezet vervuld. En wat waren die plichten? Aalmoes geven, vasten en bidden, het aanroepen van de naam van de Heere. En dan wordt Paulus door de Heere staande gehouden op de weg naar Damascus. En dan verandert alles in zijn leven. Maar weet u waar het mee begint bij Paulus? Bij datgene wat we dan in het boek Handelingen kunnen lezen. Als Paulus stilgezet is door de Heer en tot bekering gekomen is, dan lees ik: en zie, hij bidt. Dat had Paulus al jaren gedaan voor de mensen. Die hebben het misschien wel tegen elkaar gezegd: zo vaak bidden als Paulus, dat doen er toch niet veel. Maar het was geen echt bidden. Maar als God Paulus staande houdt op de weg naar Damascus, dan lees ik: en zie, hij bidt. Dan wordt Paulus een bidder gemaakt. Dan krijgt Paulus een biddend hart. En dan hoor ik hem later zeggen in een van zijn brieven: ik die tevoren een godslasteraar was. Ik, hoort u dat? Ik die tevoren een overtreder van het derde gebod was. Paulus, heb je dan ooit gevloekt? Je was toch een onberispelijke fariseer? Nee, gemeente, misschien heeft Paulus nooit gevloekt. Ik denk het niet. Maar Paulus leerde er iets van bij het licht van Gods woord en Gods geest. Mijn hele leven is één vloek geweest tegen God. En het is alleen maar door de genade van God dat ik ben die ik ben, een bidder gemaakt. Wat is het nodig, gemeente, dat dat ook in uw, in jou, in mijn leven gebeurt? Kun je dat weten, vraagt iemand. Ja, dat kun je weten, want dan word je een bidder. Dan krijg je een biddend leven. Dan word je een aanroeper van de naam van de Heere. En dan ga je de naam van de Heere gebruiken op die manier zoals de Heere zijn naam ook bedoeld heeft, om die naam aan te roepen. En dan spreekt de Heere daar zo'n rijke belofte over uit. En een ieder die de naam van de Heere zo zal aanroepen, die zal zalig worden. Dan komt er, gemeente, met alle lek en alle gebrek ook het tweede werkwoord, het belijden van de naam van de Heere. Wat betekent dat, belijden?
Dat betekent in deze context, in dit verband eigenlijk heel eenvoudig, voor de Heere uitkomen. Op een goede manier over de Heere spreken in allerlei situaties van je leven. Als u een kindje van de Heere ontvangen hebt. Om dat niet als een standaard, als een gewoonte op het kaartje te zetten, maar als een belijdenis op het geboortekaartje te zeggen. We hebben van de Heere ontvangen. Dat is iets van het belijden. Wanneer u in het ziekenhuis bent en u krijgt een goede uitslag, in alle eenvoud iets zeggen van het feit dat het de Heere was die dat gegeven heeft. Dan hoef je opnieuw, gemeente, dan hoef je niet te gaan preken. Dat moeten we ook maar niet doen. Dat komt gemaakt over. En daar prikken de mensen ook zo doorheen. Dat hebben de mensen ook direct in de gaten. Of ik dat zeg als een soort verplicht nummer. Of dat ik dat zeg vanuit mijn hart. Maar op dat hartelijke belijden komt het aan. Spreken over de Heere en goed spreken over de Heere. Ook met uw kinderen aan tafel. Met uw kleinkinderen als de Heere u die geeft. Met collega's op het werk. Zomaar eens een keer zeggen, wanneer je het echt zo ervaart dat je het van de Heere gekregen hebt. En dat heb ik van Hem ontvangen. Belijden. En dan tenslotte, en daar loopt het als het goed is op uit, in al onze woorden en werken zijn naam prijzen. Ja, daar heeft de Heere ons voor geschapen. Daar heeft de Heere ons voor geschapen met een mond en met een stem, opdat we Hem volmaakte eer zouden geven. En wanneer de Heere door zijn genade een mens van een vloeker een bidder maakt, dan gaat het in het leven van zo iemand als het goed is steeds meer om de eer van de Heere. Zijn naam prijzen. Hoe? Met woorden, dat ook. Maar ook met werken. Ook met werken. Dat is dan ook zo'n fijn trekje in de catechismeszondag die vanmiddag onze aandacht vraagt, gemeente. Want als u er nou wat van zegt, en als ik er nu wat van zeg als er gevloekt wordt. En mensen kunnen daar zo in één keer opspringen en zo vijandig reageren. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, zegt u, dat is vijandschap, want de dood verdraagt het leven niet. En de leugen verdraagt de waarheid niet. Ja, dat kan. Dat kan zulke vijandschap zijn. Maar zou het ook nog iets anders kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat mensen door onze woorden heen prikken, omdat ze in onze werken nooit iets hebben gezien van het leven tot Gods eer? Ons leven moet ook spreken, gemeente. Ik preek vanmiddag ook voor mezelf, zoals altijd. Mijn leven moet ook spreken voor de mensen. Daar moeten de mensen ook iets aan zien van het leven tot eer van God. Maar dan horen die woorden er inderdaad ook bij. Die moeten we nooit tegen elkaar uitspelen. Iemand zou kunnen zeggen, ik zeg maar nooit iets over God en ik probeer mijn werk trouw te doen en mijn collega's te helpen of mijn klasgenoot is bij te staan en dan moeten ze daar maar aan zien dat ik christen ben. Ja, dan kan het natuurlijk een excuus worden om er niet mee voor de dag te komen. De Heere vraagt dat we zijn naam prijzen in werken en in woorden. En nogmaals, dat is nou niet iets wat we vanuit onszelf kunnen. Dat is ook niet iets wat we vanuit onszelf zo graag gaan doen of zo graag gaan willen. Maar dat is wel de eis van de Heere. En dat is iets wat Hij van ons vraagt. En als ik het nou niet doe, als ik nu mijn leven lang nooit gevloekt heb, als ik er nu altijd wat van gezegd heb, als er gevloekt werd, nooit heb stilgezwegen en toegezien, nooit naar een film heb gekeken waar gevloekt werd, nooit naar een liedje heb geluisterd wanneer de naam van de Heere werd misbruikt, en ik heb nooit de naam van de Heere echt aangeroepen, En ik heb zijn naam toch nooit echt beleden. En ik heb hem nooit echt geprezen in woorden en in werken. Gemeente, dan sta ik ook schuldig aan het derde gebod. God verbiedt niet alleen, God gebiedt ook. En hij gebiedt het met ernst. Dat brengt ons bij onze derde gedachte, het gewicht van de naam van God. Vraag 100. Daar wordt gevraagd, is het dan zo grote zonde om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over hen vertoornt die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen te weren en te verbieden? Hier gaat het over het helpen weren en verbieden van het vloeken. Daarmee wordt in de catechismus op dit punt niet bedoeld het iets zeggen van het vloeken als dat gebeurt. Dat is in de vorige vraag een antwoord aan de orde geweest bij stilzwijgen en toezien. Maar het gaat hier om mensen met een bijzondere verantwoordelijkheid, een bijzondere positie. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een eigen bedrijf. Of mensen die behoren tot de overheid. Of mensen die in een schoolbestuur zitten. Of ouders in het gezin. Of mensen met een winkel. Mensen die op de plaats waar de Heere hen een bepaalde verantwoordelijkheid heeft gegeven ook kunnen zeggen: en hier wordt niet gevloekt. Hier wordt de naam van de Heere niet ijdel gebruikt. Kijk, als u zo'n verantwoordelijke positie van de Heer hebt gekregen, en iedere ouder heeft dat in het gezin, maar iemand met een eigen zaak of een eigen winkel heeft dat ook op de plaats waar de Heer hem stelt, dan hebt u daarin ook een verantwoordelijkheid om het vloeken te helpen, weren en verbieden. En als ik dat niet doe, wat zegt onze catechismus daar dan over? Is het zo'n grote zonde om Gods naam met zweren en vloeken te lasteren? Antwoord: ja, zeker, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoornt, dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Hoort u, gemeente, het gewicht van de naam van de Heere, hoe ernstig hij dit gebod neemt. Echt, dat moeten we maar niet doen om de lieve vrede wil en zeggen, nou ja, en als er dan gevloekt wordt, er maar niks van zeggen thuis tegen de kinderen. Nee, echt niet. De Heere vraagt van ons dat we voor de eer van zijn naam pal staan. Wie zijn vader of zijn moeder of zijn kind op dit punt lief heeft boven mij, is mij niet waardig, zegt de Heer Jezus. En dan trek ik de lijn ook nog maar even verder door naar die plaatsen waar Gods naam gelasterd wordt en waar we niet noodgedwongen hoeven zijn. Want die plaatsen zijn er toch ook, gemeente. Ik kan dat niet heel concreet aanwijzen, maar als u wel eens op zo'n plaats of als jij wel eens op zo'n plaats komt, dan weet je daarvan. Er zijn sommige gelegenheden waar met elkaar gesport wordt en waarbij ieder doelpunt dat gemist wordt, luidkeels gevloekt wordt. Kijk, je kan zeggen, daar zeg ik dan wel wat van. Maar als je er iets van gezegd hebt en nog eens iets van gezegd hebt en het helpt allemaal helemaal niets. Als je het misschien tegen de coach hebt gezegd, er wordt hier gevloekt en dat gaat tegen mijn levensovertuiging in, en het heeft ook niets geholpen, dan is er toch, als het goed is, een moment dat de naam van de Heere je zoveel weegt dat je zegt, en dan kies ik er maar voor om er niet meer naartoe te gaan. Wat is de naam van de Heere mij waard? Ik denk dat we het vanmiddag allemaal in ons geweten wel voelen. De catechismusprediking over de wet is niet om nu maar eens op een rij af te zeggen, dit mag niet en dat mag niet. Maar wat is de catechis? Wat is de naam van de Heere mij waard, gemeente? Als Gods naam gelasterd en door het slijk gehaald wordt, keer op keer, en ik heb de Heere lief, dan ben ik daar niet meer thuis. Dan blijf ik daar weg. Dan is dat een offer wat ik moet brengen. Dat geldt ook voor de zaterdagavondbesteding. Want op zaterdagavond zijn er ook heel wat plaatsen waar ik kan komen en die misschien een bepaalde aantrekkingskracht op me hebben, maar waarbij de naam van de Heere stelselmatig door het slijk gehaald wordt. Daar moet ik niet komen. Daar kan ik God niet ontmoeten. Mag je dan helemaal niks? Dat zeg ik helemaal niet. Maar als het nou gaat over deze dingen, over de naam van de Heer en over het lasteren van de naam van de Heer, zie eens hoe ernstig de Heer dit gebod neemt. Hoe ernstig de Heer de zonde tegen dit gebod neemt. Ge zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Zelf niet. Niet door lasteren. Niet door misbruiken. Maar ook niet door stilzwijgen en toezien. Als ik er gemakkelijk kan wegblijven, zeker niet. Zo hebben we vanmiddag iets gehoord over het derde gebod, gemeente. Over de naam van de Heere. Over de gave, de grote gave van die naam. En over de grote gave van onze stem. En de Heere heeft ons vanuit zijn woord willen waarschuwen tegen allerlei zonden, tegen allerlei misbruik. Hij heeft ons willen aansporen tot het aanroepen van zijn naam, tot het belijden van zijn naam, tot het prijzen van zijn naam. De Heere, hij heeft er als het ware nog eens een streep onder gezet met die geschiedenis uit Leviticus 24 die we gelezen hebben. De Heere neemt de overtreding van het derde gebod buitengewoon ernstig. En de vraag is, en ieder moet die vraag vanmiddag maar voor zichzelf beantwoorden, hoe komen we er nou vanmiddag onderuit? Hebben we onszelf in het licht van Gods woord en Gods geest ontmoet als een godslasteraar? Misschien wel nooit gevloekt en toch, mijn leven één grote vloek, want wat heb ik vaak nagelaten om de naam van de Heere aan te roepen. En wat zijn er in jaren voorbij gegaan dat ik de naam van God niet beleden heb. En wat draait het in mijn leven zo weinig om de eer van Gods naam. Gemeente, de prediking van het derde gebod, ze wil u uitdrijven en ze wil u brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En als we zijn leven overzien, oh, dan zien we eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zien we dat hij dit derde gebod volmaakt gehoorzaamd heeft. Nooit is er één vloek, één verkeerde manier van spreken over zijn vader over zijn lippen gekomen. De Heer Jezus, hij kan het inderdaad zeggen aan het einde van zijn leven. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd, ik heb volbracht het werk dat u me gegeven hebt om te doen. En dan wordt de Heer Jezus gevangen genomen. En dan wordt hij geleid naar de zaal van de hoge priester en naar de zaal van Pilatus. En waar wordt hij dan van beschuldigd? Deze spreekt godslastering. Deze heeft God gelasterd. Wat hebben we nog voor getuigen nodig? De Heer Jezus, die het derde gebod volmaakt gehoorzaamd heeft, hij wordt beschuldigd. Hij wordt behandeld Hij wordt veroordeeld als een overtreder van het derde gebod. Daar moet hij voor naar het kruis, gemeente. Daarvoor hangt hij aan het vervloekte kruishout. Een vloek geworden zijnde, zal Paulus later schrijven. En omdat hij zijn bloed gestort heeft, als diegene die de wet volmaakt gehoorzaamt, dat die geen straf verdiend heeft, omdat hij daar gehangen heeft als het lam van God, daarom kunnen verloren zondaren in het heden van de genade nog uitgaan. Net zoals die mensen uit Leviticus 24, die verschrikkelijke vloek gehoord hadden en er eigenlijk ook zelf onrein door geworden waren, uitgaan buiten de legerplaats, maar om iets heel anders te doen, gemeente. Om de handen niet te leggen op een vloeker en te zeggen: uw schuld is op u. Maar om door het geloof met de hand te steunen op het lam van God en het te zeggen: Heere, ik leg mijn schuld op u. Daar is de prediking van het derde gebod op gericht. Dat u zo in de nood gebracht zou worden met al uw zonden, ook ten aanzien van het derde gebod, dat u tot hem zou uitgaan en dat u op hem zou steunen en dat u hem lief zou krijgen, dat u in beginsel gemaakt wordt tot een bidder en tot een lover en tot een aanroeper van de naam van de Heere. Amen.